In de eerste versen van Romeinen, hoofdstuk 6, zijn wij terecht in een bepaald niet eenvoudig schriftgedeelte. Maar ja, daarvoor moet u ook niet bij ons wezen. Maar wel bij de kern van Bijbelse, of zullen we meteen zeggen, christelijke waarheid. In de Bijbelse betekenis van het woord christen en christelijk, uiteraard. Waar de apostel zegt in Romeinen 6 vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade meerdere worden? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met Christus, met hem, gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Het is een schriftgedeelte dat staat vol met moeilijke woorden en bovendien vol met allerlei termen die in de loop van de, laten we zeggen, christelijke traditie over het algemeen een nogal onbijbelse betekenis hebben gekregen, met als gevolg dat we erin stikken bij het lezen, bij zo'n schriftgedeelte. Nou moet ik ook zeggen dat dat ook komt omdat we nou 5 hoofdstukken hebben overgeslagen. We beginnen meteen in hoofdstuk 6. Maar in die voorgaande 5 hoofdstukken heeft de apostel uiteengezet wat dat eigenlijk is en hoe dat eigenlijk is met het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Het evangelie dat hij in tweede instantie ook noemt het evangelie van Christus, waarvan hij zegt in hoofdstuk 1 vers 16... dat hij zich er niet voor schaamt, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want dit zijn dingen die tot vandaag omstreden zijn, waar dagelijks discussie over is. En ja, men zegt dat je respect moet hebben voor de mening van anderen. Dat vind ik ook. Maar als het meningen zijn die nergens op gebaseerd zijn, of men heeft zichzelf een theorie ontwikkeld en meent dat men gelijk heeft, nou ja, voor dat soort zaken heb ik dus geen respect. De apostel trouwens ook niet, de apostel Paulus. En de Heer Jezus zelf al helemaal niet. Die gebruikte de meest krachtige scheldwoorden voor degenen die hun eigen theorieën aanhingen in zijn dagen. Lees ze maar na. Zo'n woorden die ik niet eens in de mond durf nemen. Ik heb moeite met het voorlezen ervan. Dus vooruit maar weer, hè. Maar Bijbelse waarheid is zo moeilijk niet. Ik begon te zeggen, het is moeilijk. Maar het is niet waar natuurlijk, hè. Het is niet moeilijk. Het probleem is dat wij al andere betekenis geven aan Bijbelse termen. En dat wij bij een woord als zonde meteen al dichtslaan, om zo te zeggen. En bij een woord als doop, ja, daar heb je meteen problemen natuurlijk, hè. Doop. Niemand weet wat het is, niemand weet wat het betekent, maar het moet wel gebeuren, maar niemand weet hoe. En de conclusie is altijd dat bij ons is de juiste manier. Dat weet u toch, hè? En waarom dat is, dat weet dan weer niemand. En dan heeft men een tekst voor, blijft gij bij hetgeen u geleerd is. Staat ergens in Timotheus. Alleen staat erachter, wetende van wie u het geleerd hebt, enzovoorts. En dan wordt het toch weer ingewikkeld, hè. Met zijn begrippen, ja, er wordt om gestreden. En er is eigenlijk maar één reden voor. Niet omdat de Bijbel daar onduidelijk over is, maar omdat de Bijbelse betekenis van deze begrippen dikwijls in strijd is met onze veronderstelde christelijke traditie. En dat maakt het lastig. Iemand zei, ik zal geen namen noemen vandaag, heb ik me voorgenomen vanmorgen, want ik ben met de goede been uit bed gestapt. Het is onmogelijk om onbevooroordeeld de Bijbel te lezen. Ben ik blij dat ik dat nou juist van jongs af aan geleerd heb en dat wij geen vooroordelen hadden en ook geen tradities. Dat wil zeggen, die hadden we wel, maar die stonden constant ter discussie. Is het Bijbels of niet? Als Bijbels is, houden we eraan vast, maar niet omdat het traditie is, maar omdat het in de Bijbel staat. Ik ben van mening dat het wel mogelijk is om onbevooroordeeld de Bijbel te lezen. Het punt is echter dat je dan op voorhand alles wat je dacht te hebben moet opgeven. En daar zit het probleem. En de prediking van het evangelie heeft precies dezelfde strekking. Wij zouden onszelf overgeven aan de Heer Jezus Christus. Heer, hier ben ik met alles wat ik heb en alles wat ik mis. Meestal missen we dan, hè? Maar goed. Maar zoals ik ben, kom ik om, zo kom ik om, zei Esther ooit een keer. En in al die campagnes van Billy Graham, en dat was misschien wel voor uw tijd hoor, maar al die evangelisatiecampagnes die aan de wereld niet ongemerkt voorbij zijn gegaan van Billy Graham, werd aan het eind van de toespraak gezongen: Just as I am, zoals ik ben, met alle tekortkomingen. Hier ben ik, Heer. Neem mij maar, doe er wel wat mee. Het veronderstelt onderwerping. Het veronderstelt nederigheid. En het veronderstelt ook het bewustzijn dat in onszelf geen goed woont. En daarom is christendom in de Bijbelse betekenis van de term ook geen religie. Geen godsdienst. En dus ook niet traditie in die zin. En het is, als u mij vraagt, onzin om Bijbelse waarheid en Bijbels christendom te vergelijken met de godsdiensten der wereld. Dat zijn appels en peren. Begrijp je me goed? Er bestaat zoiets als de christelijke religie. Maar eerlijk gezegd, het is ver van mijn bed. En zolang het dat blijft, christelijke religie, blijft het van ver van het bed. We hebben er niets mee van doen. Want de Bijbelse boodschap is dat wij van Gods wegen verlost worden van elke vorm van religie. Religie, godsdienst, want dat is volgens het woordenboek hetzelfde, religie en godsdienst, houdt zich immers bezig met het leven van de mens, hoe wij leven moeten, ten einde God dan wel de goden gunstig te stemmen, zodanig dat die God of die goden wellicht misschien ook nog eens een keer iets voor ons zullen doen, als we daar lang genoeg op aandringen. Dat is het ongeveer. Op basis van onze verdiensten. Dat is religie. En iedereen weet dat, want als je religieus bent, dan moet je bepaalde dingen, en vooral, dan moet je bepaalde dingen laten. En wij als gelovigen worden niet geacht bepaalde dingen te doen. Wij worden niet geacht bepaalde dingen te laten. Wij worden geacht te komen tot de Heer Jezus en ons aan Hem over te geven, opdat Hij zijn werk in ons zou doen. Religie is mensenwerk. Bijbels christendom is het werk dat God tot stand brengt door zijn geest, dan wel door de persoon en werk van de Heer Jezus Christus. Dat is Bijbelse boodschap. Nou ja, dat staat zo in de... Niet ik ben van mening dat dat zo is, of ik heb er eens lang over gestudeerd en toen ben ik tot die conclusie gekomen. Ik weet ervan, helemaal niet. Het is gewoon wat de Bijbel zegt. Glashard. Wat de Bijbel zegt van de mens in het algemeen is simpel. De Bijbel zegt, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Als u en ik of ik van mening zijn dat er mensen zijn die goed doen, komt het gewoon dat we onze normen verlaagd hebben. En dat is niks bijzonders, want de samenleving waarin wij leven is er een waar elke dag de normen lager gelegd worden. En elke dag ligt de lat lager, behalve in de sport. Daar ligt hij steeds hoger. En daar vindt men dan bevrediging in. Maar in de wereld, de samenleving als zodanig, het is lager en lager en lager. Ik denk dat het Wim Kan was die zei, iemand die de maatschappelijke ladder wil beklimmen, kan het ding het beste plat neerleggen. En dat is wat men ook inderdaad doet. We leggen onze normen lager. En we denken, God moet er maar genoegen mee nemen. We doen toch ons best. Op zijn minst een paar uur per dag. En dan moet God maar genoegen mee nemen. We gaan naar de kerk. Misschien wel elke zondag. Ik ken er zelfs, die gaan 2 keer op 1 zondag naar de kerk. Wat ze daar doen, weet ik niet. Maar het schijnt christelijk te zijn. Neem me niet kwalijk. En dat moet God dan goed vinden of zoiets. Of daarmee, op grond daarvan, zou je misschien eisen kunnen stellen aan de Godheid. Is dat Bijbels dan? Waar staat dat dan in de Bijbel? Wie heeft dat uitgevonden, dat moet? Nee, serieus toch? Niet om lelijk te doen, maar opdat het u niet, aan u niet zal voorbijgaan. De Bijbel zegt, er is niemand die goed doet. Dat wil zeggen, er valt voor een mens niks te verdienen. Bovendien, nog sterker, de mens wordt geacht naar Gods normen dood te zijn. Dat is de positie van ieder mens dat hier op aarde geboren wordt. Hij is dood. Dat staat er. Nooit gelezen? Efeze 2, vers 1. Zoek het op, maak een notitie, leer het uit je hoofd. Wij waren dood door de, geschreven aan gelovigen, wij waren dood door de misdaden en zonden waarin wij vroeger gewandeld hebben. Maar dat is de positie van de natuurlijke mens. En sinds de eerste Goede Vrijdag, nee, ik bedoel, sinds de dood van de Heer Jezus, sinds zijn kruisiging, is dat ook juridisch een feit. En juridische zaken zijn feiten. De hoogste rechter zegt dat één voor allen gestorven is. Dat is 2 Korinthe 5. Staat dat? Eén is voor allen gestorven. Nee, ik weet heus wel dat in de loop van de kerkelijke geschiedenis, of moeten we zeggen de theologische geschiedenis, dat ter discussie gesteld is. Is dat wel zo? En toen kwam het tot de conclusie, nee, dat is niet zo, dat is alleen voor de uitverkorenen. Of zoiets. Echt waar, maar het staat wel in de Bijbel. En ook al stemmen wij daarover, of het op mee eens zijn of niet, het feit verandert niks. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven, staat daar. Dat berust op het juridische beginsel, en het is vrij onbekend, nu hebben sommigen van u niet, maar in het algemeen bedoel ik, het is vrij onbekend, berust op het juridische beginsel dat de mensheid één familie is. Dat heb ik niet geleerd van Andries Knevel, ik zou geen namen noemen. Dat heb ik niet geleerd van de evangelische omroep. Maar de mensheid is één familie, stamt van één aap, stamt van één Adam af, van één mens af. Daarom is de mensheid één familie en daarom wordt de mensheid niet alleen aangeduid met het woord mens in de Bijbel, maar ook met het woord Adam, dat men dan ook vertaalt met mens, maar dat kan ik niet helpen. De mens heet Adam. Zoals iemand die van Israël afstamt, van Jacob bedoel ik, dan ook inderdaad Israël heet, een Israëliet, vertaalt men dan. En dat geldt voor al die volkeren die in de Bijbel voorkomen. Ze worden genoemd met de naam van de stamvader, want ze zijn één familie. Genetisch zijn ze met elkaar verbonden, ze worden als een eenheid beschouwd. Dat is zoals God er tegenaan kijkt en dat is het enige wat echt telt, toch? En heel die mensheid is één familie onder de naam Adam, soms toegevoegd de eerste Adam, die oude, die uit Genesis, als die het dus niet was, dan telt het hele verhaal niet meer. Maar denk even met me mee, hè. Volg me even. De Bijbel zegt, de mensheid is één familie en in die familie is er één die hoofd is van de familie. Dat weten wij hier in Nederland niet meer. Hebben we afgeschaft, het idee. Maar het is niet een idee, het is een Bijbels beginsel, een goddelijk beginsel. En vandaar dus dat we in de Bijbel van Adam tot op Christus het enige doorlopende geslachtsregister vinden in heel de Bijbel. Hè? Ik weet niet of je die dingen leest bij na het eten. Misschien moet je dat voor het eten doen, maar dat doet er niet toe. Maar ik weet niet of je die geslachtsregisters ooit leest. Maar er is er maar één die helemaal doorloopt van Adam tot op Jezus van Nazareth. Waarom zou dat zo wezen, denkt u? Omdat de vraag is, wie is de erfgenaam van Adam? Die is na 830 jaar geloof ik overleden of zoiets. Hè? Wie is zijn erfgenaam? Wie is de opvolger als hoofd van de menselijke familie? En dan zegt u misschien, ja, dat kan mij niet schelen. Dan zeg ik, nou ja, maar het is voor de juridische zaken is het van belang te weten wie de mensheid in rechten kan vertegenwoordigen. Zijn de juristen in de zaal? De vraag is, wie van de mensheid in rechten kan vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, die als vertegenwoordiger van heel de menselijke familie kan optreden voor de rechtbank. En die ene doorgaande geslachtslijn is duidelijk genoeg dus. Wie is het? En het verklaart meteen waarom de Heer Jezus zichzelf niet noemde de zoon van David, hoewel hij dat was. En hoewel dat beschouwd moet worden als een koninklijke titel. Dus de erfgenaam van het koninklijke Davidische huis toch. En in Israël ongetwijfeld, binnen Israël, de hoogste titel die een mens kan dragen. Jezus, gij zoon van David. Maar hij zelf noemde zich niet zo. Hij sprak over zichzelf als de zoon des mensen. In de vertalingen raak je het kwijt. Maar de uitdrukking is, niet zoon des mensen. De uitdrukking is, zoon van Adam. De zoon van Adam, dat wil zeggen de erfgenaam van Adam. Degene die als opvolger van Adam de mensheid in rechten kon vertegenwoordigen. En dat is wat hij gedaan heeft. En toen er enige onzekerheid was over wat er de consequenties van waren, deed de Heer Jezus daar dus ook uitspraken over die iedereen kent. Nou ja, iedereen die ooit wel eens wat in de Bijbel gelezen heeft, of misschien ook zelfs wel eens naar een kerk gegaan is. De zoon des mensen, zei hij. En dit is niet maar een bijnaam of zoiets. Dit is de hoogste titel die een mens als mens kan dragen. De zoon van Adam. Dat is dus degene die rechten kan doen gelden op de troon over de gehele mensheid en daarmee over de gehele aarde. Dat was de koning. En niet alleen maar van de Joden, maar van alle volkeren. En daarom vinden we in de Bijbel de uitdrukking koning der koningen. Hoger dan welk ook. Dat was zijn recht. Maar hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Nou ja, dat zei hij bij wat wij noemen zijn eerste komst. En u begrijpt dat er logischerwijze ook sprake moet zijn van een tweede komst. Die door velen ontkend wordt, ook in het christendom, jazeker. Maar ja, daar is men de draad kwijt, hè. De zoon des mensen, Adam nummer 2, ook genoemd de laatste Adam, of de tweede Adam, in 1 Korinthe 15... is niet gekomen, zei hij, om gediend te worden, namelijk om zijn koningschap op te eisen, maar hij is gekomen om te dienen. Hij maakte van een ander recht gebruik dat hij had als zoon des mensen, en dat was zijn recht tot lossing. Wij kennen hem immers als de losser, nou ja, de verlosser, de Goel, in het Hebreeuws een apart woord. wat men nooit helemaal zeker weet te vertalen, maar vooruit. De losser. De losser is degene die namens de familie, dat wil zeggen namens een familielid, maar zelfs namens heel de familie kan optreden in de rechten, voor de rechtbank. En de Bijbel beschrijft dat ook, hoe dat zit met het recht op lossing. Het hoofd van de familie heeft het recht om de schulden van de familie te betalen. De hoofd van de familie heeft het recht om vast te stellen dat er een familielid in slavernij geraakt is, omdat hij zijn schulden niet kon betalen, want dat deed men vroeger nog, hè. En die kon zeggen, nou, ik betaal die schuld en terug met mijn familielid uit de slavernij. En daar hoefde hij niet over te onderhandelen. Dat was zijn recht. Maar zelfs als een misdadiger, een doodslager, de Bijbel noemt het letterlijk zo, zelfs als een doodslager uit de familie voor het recht zou moeten verschijnen, zou hij kunnen vervangen worden door het hoofd van de familie. Een oudere in rang in de familie, maar bij voorkeur het hoofd van de familie, de goel. En als u niet weet waar ik het over heb, dan leest u de geschiedenis van Rut, nog maar eens. Dat is gezellig voor na het eten, denk ik. Geschiedenis van Rut is toch een mooi verhaal. Die Boas, dat was de losser van de familie, het hoofd van de familie. En die had rechten, waarvan hij dan gebruik zou kunnen maken in geval dat hij ook kapitaalkrachtig genoeg was, overigens. Want in vele gevallen kost het wat, hè. Maar in die hoedanigheid kwam de Heer Jezus hier op aarde. Hij heeft zijn ouders nauwkeurig uitgezocht, populair gezegd. En hij werd geboren als de erfgenaam van Adam. Met het bewuste doel om in de eerste plaats, en dus in zijn eerste komst zeggen wij dan, verlossing tot stand te brengen. En wat er gebeurd is, is dat hij inderdaad als vertegenwoordiger van heel de mensheid gekruist is geworden. En van Gods standpunt uit, want ik praat niet vanuit Joods standpunt of Romeins standpunt of christelijk standpunt desnoods, hè, maar naar Bijbels standpunt, hij vertegenwoordigde de mensheid bij God. De Bijbel zegt, die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is ook trouwens 2 Korinthe 5, waar staat dat één voor allen gestorven is. En het is maar niet een sprookje of een wilde gedachtegang of een filosofietje dat iemand een keer heeft uitgedacht dat hij onze zonden droeg. Het was een juridische aangelegenheid. Maar daar waar hij de straf der zonden droeg en dus werd gedood, geoordeeld, betekent het dat waar hij u en mij vertegenwoordigde, wij dus allen gestorven zijn. En niet maar de gelovigen of zo, of de kerkelijke lidmaten, of de uitverkorenen, wie dat ook maar mogen zijn, of iets dergelijks, maar heel de mensheid. Eén is voor allen gestorven, staat er dus, en dus zijn allen gestorven. En waar dat zo is, betekent het dus dat geen mens van ons op een of andere wijze contact kan opnemen, op juridische grond, contact kan opnemen met een levende God. We zijn historie. We zijn dood. Op twee gronden. In de eerste plaats vanwege de heerschappij van de zonde in ons. En in de tweede plaats omdat één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. En als men denkt dat men buiten geloof in de Heer Jezus Christus om tot God kan gaan, negeert men Goede Vrijdag. Nou ja, ik moet het natuurlijk beter zeggen. Dan negeert men, dan ontkent men voor alle praktische doeleinden de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Men gaat er nou voorbij. En dat is wat religie doet, elke vorm van religie. Overal waar men zegt, doe dit en doe dat, en doe niet zus en doe niet zo, en word lid van ons, en weet je veel wat allemaal, gaat men voorbij aan de dood, en daarna natuurlijk ook aan de opstanding, logischerwijze, van de Heer Jezus Christus. Maar ja, waarom niet? Er was een theoloog in Nederland die zei ooit een keer, dat is al tientallen jaren geleden hoor, maar die zei, het bloed van Jezus geeft mijn portie maar een fikkie. Men gaat er nou voorbij. En wat blijft er dan over? Religie. Een verzameling van leefregels, wetten, tradities waaraan men zich zou houden en die men wellicht christelijk noemt. Om een of andere reden die me ontgaat, want de Christus zelf verwerpt men. De Christus namelijk is degene, is Jezus van Nazareth, die in die leed en stierf voor de zonden der mensheid en daarna uit de dood opstond. En toen, zegt Petrus, en zegt ook de psalmist David in psalm 2, toen werd hij tot Christus gesteld. Officieel, juridisch, van hoger hand. En toen werd het tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En toen werd hem tot hem gezegd, gij zijt hogepriester naar de ordening van Melchizedek, tot in eeuwigheid. Toen werd ook tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En wat wij als gelovigen verwachten voor de toekomst is dus de verschijning ten andere male van deze Adam, deze tweede Adam, die dan wis en waarachtig zal komen om gediend te worden, om de aarde, de volkeren te stellen tot voetbank zijner voeten enzovoorts. Omdat het hoort bij datzelfde recht van de eerstgeborene, het hoofd van de familie, namelijk de menselijke familie. En tegenwoordig gaat men aan de ene kant voorbij aan dit verschijnsel, dat wil zeggen aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus met al zijn consequenties. En daarnaast gaat men voorbij aan Genesis 1, 2 en 3, om zo te zeggen, waarin men de oorsprong in ieder geval van de mensheid ook ontkent, impliciet, zodat de mensheid niet meer één familie is met één hoofd en met daarbinnen één erfgenaam en dus ook met daarbinnen één losser en één koning der koningen. En zo wordt er gezaagd, niet maar aan Genesis 1 of 2 of iets dergelijks, maar wordt er gezaagd aan de volledige inhoud van de Bijbel en aan het evangelie als zodanig uiteraard. Maar aan alles wat in de Bijbel staat. Wat de schrift, wat de Bijbel ons leert, is dat de mensheid beheerst wordt door de zonde, door de dood. Dat is een variant op de, nee, ik zal het andersom zeggen. Een variant daarop is de wet van Murphy, die zegt alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. En mis is een ander woord voor zonde. Behalve hoogmis, dat is weer wat anders. Maar die is hoogmis overigens. Maar dat is terzijde, hè. Maar u weet toch waar ik het over heb, hè? Zonde is mis. Zonde zit je zonder, zeggen wij dan in het Nederlands. Dan ben je wat kwijt, dan gaat het fout. En wat de Bijbel erover zegt, is dat de schepper een schepping gemaakt heeft die uiteraard aan hem ondergeschikt is en dus hem zou dienen, wat wij daar ook onder zouden mogen verstaan. Maar Romeinen 3, dat is maar twee bladzijden terugslaan, zegt er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe, dat is vers 10, staat er, en et cetera, et cetera. Ze zijn onnut geworden. Vers 12 en zo verder. Dat wil zeggen, mens is niet in staat om God te dienen. Wij zijn met tekortkomingen geboren. En evolutie verbetert zoiets niet, afgezien van dat het überhaupt niet bestaat. Het wordt alleen maar erger in de loop van het leven van een mens. Dat is de situatie. En ook in het leven van de mensheid trouwens. Dus dat we zijn daartoe onbekwaam. En God heeft al lang, al 2000 jaar geleden, definitief met de mensheid als zodanig afgerekend, toen één voor allen stierf en sindsdien zijn allen gestorven. En de blijde boodschap is dus ook niet dat de Heer Jezus voor ons gestorven is aan het kruis van Golgotha. Dat is zelfs überhaupt geen blijde boodschap. Integendeel, het betekent dat u en ik dus voor God dood zijn. En dat terwijl we hier nog leven. Dat we al onze rechten kwijt zijn. Dat we uitgeschreven zijn uit het bevolkingsregister. Omdat executie van heel die mensheid als zodanig juridisch heeft plaatsgevonden. En dus hebben we geen rechten. Ook geen plichten trouwens. En daarom is het in de wereld zo'n chaos. En daarom weet men te bedenken, God bestaat niet, want hij laat niks van zich horen. Ik moet u zeggen, God heeft afgerekend met de wereld en daarom laat hij niks van zich horen. En hoe ik dat weet, omdat het gewoon in de Bijbel staat. En als men die niet wil lezen, ja, dan krijgen die de, ja, zal er wel nog God bestaan. Maar als er geen God bestaat, hoe komt het dan dat er een wereld bestaat? En dan moet je uitdenken, dat is voor 100% wetenschappelijk verantwoord wat ik nu zeg, hè, dan moet je wel bedenken dat het allemaal vanzelf ontstaan is. Hè? Nou, dat is wetenschappelijk hoog niveau. Het is vanzelf ontstaan. Zie. En degene die dan toch christelijk willen blijven, omdat het hen wel bevalt of omdat het gezellig is, hebben toen uitgevonden dat het weliswaar min of meer vanzelf ontstaan is, maar er is toch enige ontwikkeling van Gods wegen ingeprogrammeerd. Dat heet een compromis, zoiets. Normaal gesproken vind je die dingen alleen in de politiek en in de handel. Maar men gebruikt het om, men geeft de Bijbel daaraan over, onderwerpt de Bijbel daaraan. Wat een dwaasheid is dat toch. De Bijbel is grof en zegt gewoon simpel hoe het is. Er is aan de mensheid niks te doen, er valt niks aan te verbeteren en God heeft ermee afgerekend. En je kunt wel 24 uur per dag tot die God gaan bidden, maar het gaat je niks helpen. Je kunt bidden tot je een ons weegt, luidt de uitdrukking. En dat betekent in de praktijk, je kunt bidden totdat je allang dood en vergaan bent, want dat betekent de uitdrukking. Het is niet zo net, hè. Het is wat die Baalpriesters deden op de Karmel. Die door zelfkastijding dan ook nog de goden wilden verzoeken. Dan wel hun god, die zij Baal noemden. Maar er gebeurde niks. Zie je? En dat is de situatie van de mens. God heeft de wereld losgelaten, staat er. En de blijde boodschap is dan ook niet de boodschap dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. De blijde boodschap is dat diezelfde Jezus die voor onze zonden gestorven is, van Gods wegen is opgewekt en de eersteling geworden is dergenen die ontslapen zijn. De eerstgeborene geworden is van een nieuwe schepping, want het Bijbelse verhaal is dat God een nieuwe schepping zou maken, bezig is te maken, op zijn manier en op zijn gronden en met zijn redenen enzovoorts. Maar dat is het werk Gods. Niet de verbetering van de oude, maar de schepping van een nieuwe. En waar men niet eens meer gelooft, zelfs in christelijke kring niet, dat God die oude gemaakt heeft, hoe zal men geloven dat God een nieuwe schepping maakt? En waarom zou men dus nog Pasen vieren? Want strikt genomen is Pasen de viering van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood als de eersteling van een nieuwe schepping. Dit is geen filosofie, dat staat in die Nieuwtestamentische brieven. Dat is het vervolg op de geschiedenis. Het is gebeurd, oké, maar waarom en waartoe? En dat wordt in deze brieven uiteengezet, zie. De Bijbelse boodschap is, het evangelie is, dat Christus gestorven is naar de schriften. 1 Korinthe 15, ik citeer letterlijk nu, hè. Ik citeer letterlijk. Dat Christus gestorven is naar de schriften. En dat hij is opgewekt ten derde dagen. Naar de schriften. En hoe weten wij dat? Dat dat zo is? Want dat kan immers niet. Hoe weten we dat het zo is? Nou ja, omdat hij gezien is door een heleboel mensen die hem daarvoor gekend hadden. En uiteindelijk is hij verschenen zelfs aan 500 tegelijk, staat er allemaal daar in 1 Korinthe 15, de volgende verse. Dat wil zeggen, als de getuigen moeten opgeroepen worden voor de rechtbank, we hebben het niet over wetenschap, we hebben het over juridische zaken. Als de getuigen moeten opgeroepen worden voor de rechtbank, dan waren er meer dan 500 die hem gezien hebben. Ontkent dat dan maar eens. Ik bedoel, lijkt mij een duidelijke zaak. Mijn vader zei al, het glas hard, het is geen historisch feit dat zo goed gedocumenteerd en bewezen is als de opstanding van Jezus van Nazareth uit de dood. En dat het 2000 jaar geleden was, ongeveer zo langzamerhand, ja, dat doet daar toch niks aan af. Het is toch een historisch feit? En of wij het kunnen verklaren hoe God dat dan gedaan heeft, nee, dat kunnen wij niet. Maar dan de conclusie trekken dat het dan dus niet heeft kunnen plaatsvinden, ja, dat is niet anders dan menselijke hoogmoed. Het gaat er niet om of wij het kunnen verklaren. Het gaat erom of het een feit is of niet. En wat wetenschap betreft, wetenschap zou zich moeten bezighouden met de feiten. En die wellicht onderzoeken en dan misschien moeten zeggen, ja, daar hebben we geen verklaring voor. Nou, en? Daar lig ik niet wakker van. Ik beschouw het toch al als een wonder dat ik een kind van God ben. Nee, laten we het wel wezen. Ik vind het een nog groter wonder dat u een kind van God bent. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Als u dat tenminste bent. Ik bedoel, een wonder is het en blijft het. It took a miracle, zegt het lied. Dat is het ook. Maar niettemin, God doet dat. En hoe hij dat doet, ja, dat weet ik niet. Maar ik ken wel ik weet wel hoe het in elkaar steekt. Dat wil zeggen, de juridische grond daarvoor. En die is voor ons van belang. Want wij staan schuldig van nature tegenover de levende God. Of beter nog, wij zijn dood voor een levende God. En de prediking van het evangelie is een prediking dat er nieuw leven is voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die zijn vertrouwen stelt op die levende God. En ieder die dat doet, zegt de Bijbel, wordt op grond daarvan wedergeboren. Dat wil zeggen, die ontvangt van Gods wegen nieuw, namelijk eeuwig leven. En dat staat ook allemaal in 2 Korinthe 5. Hè? Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven, staat er. Maar daarna staat er wel degelijk een paar versen verder. Zo is dan wie in Christus is, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En daar spreekt de apostel ook over, ook hier in Romeinen hoofdstuk 6. Waar hij zegt, de natuurlijke mens dient de zonde, is onderworpen aan dat beginsel, die macht van de zonde, die werking, de kracht, de heerschappij heet het trouwens, van de zonde. En toen zegt de apostel in vers 1, nou ja, nou zijn we wel gelovig geworden, maar zullen we daar dan maar gewoon bij blijven? Per slot, als het dan gaat om de genade Gods, voorgaande vers is dat, 5 vers 21, als het dan gaat om de genade Gods, nou ja, hoe meer wij zondigen, hoe meer genade wij ontvangen, en hoe meer genade wij ontvangen, hoe meer dat is tot eer van God, dus we gaan maar gewoon door zo. En de apostel zegt, ja, maar zo zit het niet. Kijk, dat is nou menselijk redeneren. Wat hij zegt is, wij hebben immers deel, hij zegt, legt het systematisch uit. Hij zegt, wij hebben immers deel aan de Heer Jezus Christus, die ons rechtens vertegenwoordigt. Wel nu, wij zijn toch met hem gestorven. En wie dood is, dient niet de zonde, wie dood is, dient niks. En een paar versen verder, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, vers 7. Maar het volgende punt is dat wij die geloven ook het leven, het opstandingsleven van Christus hebben ontvangen. Iemand zei, heb ik nooit wat van gemerkt dat ik wedergeboren werd. En dat vind ik ook zo'n dwaze opmerking. Wie van u heeft gemerkt dat hij geboren werd? Nou dan, waar hebben we het dan over? Nee, dat is niet een truc, dat vind ik eerlijk. Daar heb je toch ook geen weet van? Op een gegeven moment word je wakker en dan denk je, ik ben, denk ik. Denk je dan, hè? Maar goed, doe maar weer. Hè? En op een gegeven moment word je wakker en dan denk je, ik ben een kind van God. Oh, halleluja, ik ben des vaders eigendom. Het was nooit goed tot je doorgedrongen. En ineens dringt het tot je door. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. En dat is dus wat wij geloven. Ik ben een kind van God. Ik ken zelfs mensen die weten niet eens dat ze tot geloof gekomen zijn. Die geloofden er altijd wel, nooit problemen mee gehad. En anderen die zijn langzamerhand tot geloof gekomen. Langzamerhand stelden ze bij zichzelf als, hé, wat doe ik nou? Ik geloof dit. Weet je? En het was niet eens een keuze. Maar de normale gang van zaken is, men kiest. Sommigen doen het langzaam, een beetje stiekem, een beetje ongemerkt. Sommigen ook van het ene moment op het andere. Waarom ook niet? Zoals op de Pinksterdag, 3000 op één dag. Dat is nogal wat. Kan allemaal. Daar heb je geen weet van. Maar God doet dat, dat wil zeggen, God geeft aan een ieder die gelooft eeuwig leven. Dat is Johannes 3, het meest bekende bijbelgedeelte van oudsher. U weet wel. De heer tegen Nicodemus en Nicodemus tegen de heer. In het donker en stiekem, weet u nog, in de nacht was dat, hè. En Nicodemus maar intelligente theologische vragen stellen. En de heer Jezus de knalt eroverheen en zegt, ja Nicodemus, dat maakt allemaal niks uit, jongen. Als je niet wedergeboren bent, dan kun je wel filosoferen over een koninkrijk, over een messiaans rijk, of het nog moet komen of al gekomen is, en of je het letterlijk moet nemen of niet letterlijk moet nemen, en hoe het er eventueel dan uitziet. En zo ja, en waarom niet, weet u wel, die dingen allemaal. Hij zegt, je moet wederom geboren worden, anders heb je er niks aan. En daarna volgt die beroemde tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, en dus ook niet sterven, maar eeuwig leven hebben. Dat is dus wedergeboorte, het ontvangen van eeuwig leven. En de Bijbel zegt over gelovigen dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3. Door de opstanding van Christus. Dat nieuwe leven dat wij als gelovigen hebben ontvangen is dat leven dat tot stand kwam, dat aan het licht gebracht werd, heet het ergens anders, in een andere brief, toen de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood. En de Bijbel leert dat wij deel hebben gekregen aan het leven van de Heer Jezus Christus. Iemand vindt dat moeilijk, zegt dat is mystiek. Dan zeg ik, ja, wat moeilijk of mystiek. Hoezo? Toen ik geboren werd, kreeg ik deel aan het leven van Adam. Werd ik een Adamiet? Er is niks moeilijks aan. Ik heb van alles geërfd van die man, hè, van Adam, met alle respect. Nou, moet wel, want het is familie van u natuurlijk. Maar niettemin, we hebben van hem geërfd dat het allemaal maar tijdelijk is, hoor. En dat het ook allemaal mis is, trouwens. We hebben van hem de zonde geërfd. En dus gaat het mis en dus sterven wij. Het is allemaal hetzelfde. Nee, er staat ook, er staat één bladzijde eerder. Dat is Romeinen 5, vanaf vers 12. Maar het is eenvoudige Bijbelse boodschap. Van nature dragen wij het beeld van de aardse, de eerste mens. Dat is 1 Korinthe 15. U bent toch aan het noteren wat allemaal staat, dus doe het maar. 1 Korinthe 15, daar staat dat weer zo'n beetje vers 43 en daar in de buurt. Hè. Wij van nature hebben het beeld van de aardse mens gedragen. En wij als gelovigen zullen ook lichamelijk het beeld van die tweede Adam, de laatste Adam, de Heer uit de hemel, dragen, staat er. En dus zullen wij ook lichamelijk worden opgewekt, mocht dat noodzakelijk zijn. Nee, mochten we voor die tijd zijn overleden. Dat is 1 Korinthe 15. Het zijn volstrekt duidelijke Bijbel, niet geheimzinnige, niet cryptische uitspraken. Die zijn er ook. Maar deze dingen niet. Die zijn gewoon zwart op wit. God heeft ons het leven van die tweede mens gegeven. En dat is wat hier in Romeinen 6, de eerste verse, wordt samengevat. Zullen we de zonde blijven dienen? Nee, dat is die oude mens die dat doet. Of weet gij niet, vers 3, weet gij niet. En u weet hoe dat is, hè? Iedereen die niet gelooft, weet dat degenen die geloven, geloven omdat ze niet zeker weten. En ze denken zelfs dat geloven betekent niet zeker weten. Maar in de Bijbel is het andersom, hoor. Is geloof vertrouwen stellen op wat gesproken is. Dat wil zeggen op het woord Gods. En dat accepteren wij als zeker. En het bewijst zich ook als zeker, maar dat is een ander verhaal. Wij weten, omdat wij ons laten onderwijzen, niet door... ik zou geen namen noemen. Wij laten ons onderwijzen niet door... niet door Darwin. Want het was niet eens een theoloog. Nou goed, dat doet er niet toe. Wij laten ons onderwijzen door de schriften. Door de Bijbel. Door wat God geopenbaard heeft. En wat hij ons nagelaten heeft, zwart op wit, zodanig dat we ook 2000 jaar na de voltooiing van het geheel het nog steeds in ons midden hebben. En wat doet men ermee met de Bijbel tegenwoordig? Gemiddeld zo, wat doet men ermee? Heel goed, vertalen, ja. Altijd maar weer vertalen, weer vertalen. Want men is het met de inhoud niet eens, dan moet het weer vertaald worden. En ja, dan zegt men, ja, dan komt dat wij mensen begrijpen het niet. Dan moet het dus door iemand vertaald worden die het wel begrijpt. Zo iemand kun je nergens vinden, want meneer Ouweneel heeft gezegd dat dat die niet bestaan. Hè? Kort geleden heeft hij dat gezegd, dat het niet bestaat. Mensen die het echt niet wel begrijpen. En hoe kan je het dan, wat een onzin allemaal. Hè? Ik heb Johannes de Heer nog gekend. Die had een gehoorapparaat, het was zo lang. Er zat een bocht, heb je die nog gekend, Bos, of niet? Die zat altijd zo, met zo'n ding in zijn oor, zo'n hoorn in zijn oor. Hij blies er niet op, nee, hij luisterde erin, enzovoort. Hè. En Johannes de Heer, die zei, die heeft heel wat gezegd trouwens, maar die zei, je leest wat er staat, je gelooft wat er staat, en je hebt wat er staat. Ja, die was ook geen theoloog, hè. Die was de importeur van de Hammond-orgels. Even afkloppen hier zo. De importeur van de Hammond-orgels in de tijd. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Hij was gewoon nog eenvoudige gelovige. Zegt hij ook van zichzelf. En daar houd ik het maar op. Want het is duidelijk wat de Bijbel erover leert. Hè? Nou, wat staat er? Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? En wat dat betekent, dat is makkelijk uit te leggen hoor. Maar kijk, de discussie bestaat altijd over de vraag of doop betekent besprenkelen of wellicht dan toch onderdompelen. En mijn vader zei altijd, maar ik geloof niet dat hij het goed citeerde, maar ik blijf hem gewoon zo citeren. Die zei altijd, nou, er staat Aaron doopte zijn vingers in het bloed en hij besprenkelde enzovoorts. Dan weet je precies wat dopen en wat besprenkelen is. Besprenkelen is, hè. Hij doopte zijn vingers in de... Het bloed was het, geloof ik, misschien kan het water... Ik weet niet wat het was. Hij doopte zijn vingers en hij besprenkelde de voorwerpen van de tabernakel en het altaar. Dat vind ik een leuke, simpel genoeg. Hè? Maar goed, dan zult u zeggen, ja, dat is de Nederlandse betekenis van dopen en besprenkelen, maar ja, moet natuurlijk wel Grieks, Hebreeuws en Latijn wezen, anders is het theologisch niet verantwoord. Dan moet ik u zeggen dat baptismo, het Griekse woord dat hier gebruikt wordt en dat gewoonlijk vertaald wordt met dopen, in het Nederlands uiteraard, dat betekent niet eens besprenkelen of onderdompelen. Nee, besprenkelen sowieso niet, onderdompelen wellicht. Zou kunnen. De enige echte betekenis is die van identificatie met. Is dat moeilijk? Alleen als je het woord niet kent. Maar het is niet moeilijk. Het is identificatie met. Eenwording met. Ik zal u een voorbeeld geven. Dat is 1 Korinthe 10. Ik zoek hem niet op, nee, met te veel tijd. 1 Korinthe 10. Make a note. Daar staat van Israël, dat Israël bij de uittocht uit Egypte gedoopt was, dan wel werd, in Mozes. Sinds wanneer is Mozes een vloeistof? Waarmee men besprenkeld wordt, dan wel waardoor men, waarin men ondergedompeld wordt. Er staat gedoopt in Mozes, gedoopt in een wolk bovendien. Bedoeld wordt de zogenaamde wolkkolom. En bovendien gedoopt in de zee. Hetgeen toch ook wat vreemd is, want ze werden niet nat in die zee. Dat weet u toch, dat was de Schelfzee en ze zijn op het droge er doorheen gegaan. Dus ze zijn niet besprenkeld en ook niet ondergedompeld. Maar ze zijn gedoopt in Mozes, in de wolk en in de zee. Wat betekent dat? Dat zij deel hebben gekregen aan, dat is een ander woord voor identificatie met, hè. Dat ze deel hebben gekregen aan Mozes en aan de wolk en aan de zee. Dat wil zeggen, Mozes trok uit Egypte en het hele volk trok met Mozes mee. Ze kregen deel aan Mozes, ze waren als het ware in Mozes gedoopt. Dat is de formulering. Dan wel, ze werden geroepen uit Egypte en de wolkkolom leidde hen door de woestijn en ook door de zee trouwens, door de Schelfzee. Dat wil zeggen, waar Mozes ging, ging Israël, waar die wolkkolom ging, Israël. Kortom, zij werden geïdentificeerd met Mozes en die wolkkolom enzovoorts. En wat de zee betreft, nou, waar de zee was Israël. En dat is het. Kortom, doop betekent eenwording met. Er mocht er nou sprake zijn van een vloeistof en een voorwerp, heb ik nog nagevraagd aan Archimedes was dat. Mocht er nou sprake zijn van een voorwerp dat geheel of gedeeltelijk in een vloeistof wordt gedompeld, dan wordt het als het ware één met die vloeistof, het verdwijnt daarin. Nou ja, dat gebaar noemen wij ook doop in de zin van onderdompeling. Kan nog net. Het zal duidelijk zijn dat besprenkeling wat moeilijker wordt, hoor. Kan misschien ook net, maar het ligt niet voor de hand. En waar bovendien sprake is van een voorwerp gedompeld in een vloeistof, zou men trouwens eigenlijk niet eens vertalen met onderdompelen, maar met doordrenken. Want voor alleen onderdompelen hebben we niet het woord baptizo, maar bapto, een korter woord ervoor. Hebben we die ook nog? Het is eenwording met. En daarna lees ik hem weer, hè. Weet gij niet dat zoveel als wij één geworden zijn met Christus Jezus? Want dat is wat er staat. Wij dus ook één zijn met zijn dood. Voor de goede orde, ik weet dat het misleidend is een beetje. We hebben hier water, we hebben hier een doopdienst en we lezen het woord doop. En ik moet u zeggen, maar hier staat het woord doop en het gaat niet over water. Ook niet over een andere vloeistof. Doop in water is een uitbeelding van wat hier beschreven staat. Wij als gelovigen zijn gedoopt in Christus Jezus. In de uitdrukking in Christus Jezus wordt dan ook vele malen herhaald. In Christus Jezus zijn wij verlost. Hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. In Christus Jezus zijn wij uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. In Christus Jezus zijn wij gepredestineerd tot zoonstelling. Dat is allemaal Efeze 1. In Christus Jezus zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Eveneens, Efeze 1, vers 3. Hoezo in Christus? Nou, we zijn in hem gedoopt. Wij zijn met hem, twee versen verder, één plant geworden, vers 5. Vertalers denken dat wij het niet kunnen begrijpen. En toen heeft men later vertaald dat wij met hem samen gegroeid zijn. Nou ja, doe maar. Maar het betekent gewoon, wij zijn met hem één levend organisme. We zijn één geheel met Christus. God ziet ons in Christus, heet dat. En daarom heet het ook dat Christus degene is die niet alleen onze vriend is, maar die ook in onze plaats wil staan. Daarom is het ook een voorrecht dat wij vrij tot God mogen gaan. Ik bedoel, hij is degene die niet alleen in onze plaats gekruist werd. Hij is degene die namens ons vooralsnog gezeten is aan de rechterhand Gods. En hij is ook degene die als hij wederkomt, zal wederkomen met ons. Omdat wij deel aan hem hebben gekregen. Omdat wij in hem gedoopt zijn. Niet in water, in Christus gedoopt zijn. Omdat wij zijn leven hebben ontvangen toen wij tot geloof kwamen. Of gewoon omdat wij christenen zijn. Want daarom heet het zo, hè. Omdat wij in Christus zijn. Maar het zal hopelijk duidelijk zijn dat wij die in Christus zijn niet die positie innemen om de zonde te blijven dienen, of om in de wereld ons eigen gang te gaan, wellicht in de hoop dat als wij er dikwijls genoeg om vragen, dat de Heer ons een handje helpt bij het oversteken. Nee, ik bedoel het niet maar letterlijk, ik bedoel het ook overdrachtelijk uiteraard. Hè? Zo zit het niet. Dat is religie. Dan moet je bij die andere goden wezen. De afgoden dus. Deze God is die God die ons verlost uit deze zondige oude wereld. Waarin alles misgaat. En hij geeft ons een andere plaats. Als eerstelingen van een nieuwe schepping. Daarom heet het ook dat wij tot Christus zouden uitgaan buiten de legerplaats. Wij horen niet bij deze wereld. We zijn eruit verlost. Die wereld om ons heen, dat is Egypte. Ik heb het nog nagevraagd aan een Calvinist, die zei, het komt me bekend voor. Ik zeg, hoezo? Nou, hij zegt, begon met, hij zegt, ik weet niet precies, maar begon met, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Precies. En nou overdrachtelijk. Letterlijk, uit Egypteland uitgeleid. En in die woestijn zijn we onderweg naar dat beloofde land. En Israël in de tijd kwam daar die schelzet, het ligt bij mij bovenop, want we waren er met nog wat broeders en zusters kort geleden. Hè. In die geschiedenis onderweg kwam Israël die schelzet tegen waar je echt niet door kunt. Ik kan het u verzekeren, want die is er nog steeds, de plek is er nog en dat kan niet missen. Je kunt er niet door, maar de wateren weken. Men kon er wel door. Men kwam niet om in dat oordeel. Men liep de zee in en men liep er aan de andere kant weer uit. Noem nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van Noach? De wereld, de hele mensheid verging, behalve Noach. Er ging de boot in en de boot weer uit. Er zat weliswaar een jaar tussen, maar vooruit. Hij kon het zich permitteren, hij werd even oud, hè, die man. Dus één jaartje, dat was niet zo erg. Erin en er weer uit. En wat dacht u van de verdere verloop van Israëls geschiedenis? De wateren van de Jordaan. Erin en er weer uit. En tot vandaag zag ik tot mijn verbijstering. Is er in Nederland een begrafenisonderneming die heet Jarden. Komen ze bij die naam? Dat is gewoon het woord Jordaan hoor. Jordaan. De Jordaan is tot vandaag een beeld van de dood. Maar we gaan er dwars doorheen. Dan wel, zijn er al doorheen. Speelt geen rol van enige betekenis. Ik bedoel, de Bijbelse geschiedenis herhaalt zich zo. Daarna kom je vanzelf bij de doop van de Aman. Nou ja, wel 7 keer overigens. Maar vooruit, ook in de Jordaan. Hè? Er ging Melaats in, een beeld van de zonde. En hij stapte er gezond weer uit. Dat kan niet, nee. Maar dat is wat God doet. En zo is het vandaag. Je kunt vandaag gewoon met je zonde, met je hele hebben en houden, wat het maar is. Je kunt naar de Heer gaan en zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Je hoeft niet eens te zeggen, o God, wees mij zondaar genadig, want dat was hij 2000 jaar geleden al. Je kunt hem danken voor de genade die wij hebben ontvangen. Maar het gevolg daarvan is niet dat wij de rest van ons leven doorleven met een God ergens op de achtergrond die ons kracht verleent. Bijvoorbeeld bij het gewichtsheffen, zoals ik laatst in een evangelische bijeenkomst tegenkwam. Of bij andere krachtsinspanningen. Nee, wij zijn kinderen Gods. Deel uitmakend van een nieuwe schepping, een andere wereld. En we hebben een leven ontvangen waarin God zal verheerlijk worden. Hoe dat eruit ziet, nou ja, daar gaan al die nieuwtestamentische brieven vervolgens over. We hebben het vandaag alleen over het beginsel. De bedoeling is dat wij die kinderen God zijn, niet meer de zonde zouden dienen, niet meer de ongerechtigheid zouden dienen, maar het zouden leven als kinderen Gods in het bewustzijn dat God ons geroepen heeft uit deze wereld, een plaats gegeven heeft daarnaast, opdat hij zijn kracht in onze zwakheid zal volbrengen en opdat hij zijn werk, ondanks ons, in ons en door ons zou doen. Dat is Bijbelse boodschap. Ik weet, dat is ouderwets. Ik zou me doodschamen als het niet zo was. Natuurlijk is dat ouderwets. Dat is Bijbelse waarheid. En daar leven wij uit, als het goed is. En als u dat begrijpt, begrijpt u ook dat doop in de Bijbel en in het christendom niet maar een kwestie is van een paar spatjes op het voorhoofd van een baby. Van mij mag je het noemen zoals je het noemen wil. Zit ik niet mee, beschouw ik als een taalkundige kwestie. Alleen maar moet u weten met uw dialect. Maar u zult moeten begrijpen dat doop inderdaad betekent ondergaan in het water en het daarna uit opstaan. Niet in eigen kracht, zoals de Joden tot vandaag in het mikwe zichzelf moeten dopen, zelf daarin moeten ondergaan, zichzelf moeten reinigen als het ware en daaruit opstaan. Maar integendeel, bekeert u, heet het in de Bijbel, en laat u dopen. Vertrouw je toe aan de Heer Jezus Christus. En die zal doen wat wij zelf niet kunnen. Hij reinigt ons, hebben we al gelezen, door onze broeder gelezen aan het begin van de middag. Hij reinigt ons van elke ongerechtigheid, dat is wat hij doet. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. Maar boven alles, fundamenteel, hij maakt ons tot nieuwe schepselen die ineens niet meer onnuttig, maar nuttig zijn geworden. Tot alle goed werk bekwaam, zegt de Bijbel. God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Ons bekwaam gemaakt heeft zelfs om deel te hebben aan de erfenis der heiligen en dat soort dingen meer. En dat betreft niet het leven van de natuurlijke mens, maar dat betreft het werk van God die ons roept uit deze oude wereld, uit Egypte om zo te zeggen, die ons wil brengen als een volk van eerstgeborenen in zijn hemelse Kanaan. Als u daar een deel wil hebben, hoeft u geen lid te worden van een kerk. U hoeft geen belijdenis te doen ergens van, bij ons in ieder geval niet. Maakt ons niks uit. Wat u zou doen is geloof in de Heer Jezus Christus. Of zoals Petrus het zei, bekeert u en ieder van u laten zich dopen. En vandaag is daarvoor de gelegenheid. Het woord is aan broeder Johan Bos.